Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom op De Rots in de Branding. En het wordt vandaag wat een speciale uitzending. We horen zoveel negatief nieuws als het gaat over de relatie christenen-moslims. En in deze uitzending gaan we het eens over een andere boeg gooien, zoals wij dat zeggen. En ik heb voor jullie enkele berichten bijeengeraapt die ons aantonen dat het ook anders kan. En laat ons met het eerste bericht starten uit de katholieke website Aletea. En we bevinden ons bij de kerk Saint-Ennemond in Saint-Chamond in de Loire. En deze gemeente ligt een 12 kilometer ten noorden van Saint-Étienne op de route naar Lyon. En in deze gemeente woont reeds meer dan 70 jaar een Algerijnse moslim, Abdelkader Zenaf. En in Saint-Chamond is meneer Zenaf eigenlijk een plaatselijke beroemdheid. Hij is reeds meermaals in de pers geëerd voor zijn sterke betrokkenheid bij het leven in de stad en vooral zijn indrukwekkende verzameling aluminium keukengrij, 4500 stuks, de op één na grootste verzameling in Frankrijk. Abdelkader Zenaf is ook een van de oudste bewoners van zijn wijk. Hij woont in het huis waar zijn ouders, een jaar na hun aankomst uit Algerije, in 1948 hun intrek namen. Maar het bevindt zich recht tegenover de plaatselijke kerk. Hij is er altijd mee vertrouwd geweest, omdat hij er als kind naartoe ging. Mijn ouders schreven me in bij de patronage op donderdagmiddag, herinnert hij zich. Na de activiteiten die door de pastoor werden georganiseerd, films, spelletjes, wandelingen enzovoort, gingen we allemaal naar de catechismuslessen, ook moslims. En ik herinner me dat ik erg onder de indruk was van de wonderen van Jezus. En ik nam zelfs deel aan processies gewijd aan de Maagd Maria, aldus Abdelkader. Hij werd uiteraard geboren als moslim en is ook niet van plan om van geloof te veranderen. Maar toen een van zijn familieleden ernstig ziek werd, ging hij op 12-jarige leeftijd naar de kerk om God te smeken haar te genezen. En God verhoorde zijn gebed en hij is dat nooit vergeten. De jaren gingen voorbij, hij trouwde, stichtte een gezin, 7 kinderen en bezocht het vertrouwde heiligdom bijna nooit meer. Wel liep hij af en toe meneer Pierrot tegen het lijf, de koster, een buurman die elke dag de kerk opende en sloot. Maar toen Pierrot in mei 2004 overleed, bleef de kerk sindsdien gesloten, maar dat stoorde Abdelkader niet. Tot hij kort daarna toevallig een oud vrouwtje de trappen van het godshuis zag beklimmen en tevergeefs tegen de zware deur zag duwen. En het tafereel deed mijn hart verkrampen, herinnert de man zich. De kerk had in de tijd haar armen voor mij geopend toen ik ze nodig had en nu vond dit vrouwtje de deur gesloten. En ik vroeg aan een katholieke vriend om aan de pastoor te vragen om mij de sleutels te geven, zodat ik de taak van de overleden koster Pierrot als vrijwilliger kon overnemen. En de pastoor stemde toe. En sindsdien opent en sluit een moslim de kerk elke dag van het jaar en laat het zelfs aan nieuwsgierige bezoekers zien. Als ik een brandende kaars zie, bekent hij, maakt me dat zo blij. Iemand heeft even aan God gedacht. Ik ben geen kerkganger, maar het geloof maakt een groot deel uit van mijn leven. En toen sommige van zijn geloofsgenoten verbaasd waren, antwoordde hij dat hij een schuld had bij de kerk en dat dit zijn manier was om die te betalen. En zo verklaart de huidige pastoor Gilbert Tollet: ik ben verrukt over de banden die zijn gesmeed tussen gelovigen van verschillende geloofsovertuigingen. En zo wilde Abdelkader zelf met zijn eigen geld betalen voor de restauratie van een standbeeld dat beschadigd was door het slechte weer. Maar ik zei hem dat dit de rol van de gemeente was, maar ik was wel erg ontroerd. En de pastoor besluit: is het in het Heilig Land ook niet een moslimfamilie die de basiliek van de Verrijzenis, de Heilige Grafkerk, opent en sluit?
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour, vivre d'amour, quelle étrange folie. Me crie le monde à cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. À des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard, c'est ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu saura ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.
Vivre d'amour, gezongen door Natacha Saint-Pierre met Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, op tekst van Theresia van Lisieux. Voor een volgend bericht verplaatsen we ons zomaar eventjes van Frankrijk naar Bahrein in het verre Azië. Het is een bericht over de bouw van een kerk, een zeer grote kerk. Maar wat zeer bijzonder is, is de persoon die dit project sponsort. Bahrein is een koninkrijk op een eilandstaatje in de Perzische Golf. Het is een archipel met 33 eilandjes. Ten westen en ten zuiden ligt de kust van Saoedi-Arabië, ten zuidoosten Qatar en ten noorden aan de overkant van de Perzische Golf ligt de kust van Iran. Als centraal gelegen golfstaatje vervult Bahrein een belangrijke economische en financiële positie binnen de oliewereld. Het land werd in 1971 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en behoort tot de Arabische Liga. En in een koninkrijk staat dus een koning. En deze koning is Hamad bin Isa al-Khalifa. Deze koning genoot onderwijs in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Bij zijn aantreden voerde Hamad politieke hervormingen door die onder andere inhielden bijvoorbeeld dat vrouwen kiesrecht kregen en politieke gevangenen werden vrijgelaten. En alzo schonk hij aan de katholieke kerk een terrein van 9000 vierkante meter in de stad Awali, centraal in het land, voor de bouw van een kathedraal die zal toegewijd worden aan Onze Lieve Vrouw van Arabië. Nochtans in dat land leven maar 9% christenen, waarvan een 5% katholieken en 84% moslims. En dat op een totale bevolking van 1,3 miljoen inwoners. Het was Monseigneur Camillo Balin, de apostolische vicaris voor het noorden van Arabië, die dat toen vol blijdschap had vermeld op Radio Vaticaan. En hij zei het volgende: de koning vraagt me dikwijls nieuws over de bouw van de kerk. En toen ik hem meldde dat de kerk zal toegewijd worden aan Ons Lieve Vrouw van Arabië, reageerde hij zeer gelukkig. En in december 2021 werd de kathedraal dan in de stad Awali dan ook ingewijd door kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. En hij hoopt dat veel katholieken de nieuwe kerk zullen bezoeken en spoorde hen aan: kom vaak naar deze kerk om elkaar te ontmoeten en om te spreken met onze barmachtige Vader. Het zou zonde zijn om een wonderschoon huis te hebben waar niemand in woont. Deze kathedraal biedt plaats aan 2300 gelovigen en is alzo de grootste in het gebied rond de Perzische Golf. Voor pater Sai Thomas, projectleider en pastoor, staat de kathedraal symbool voor religieuze harmonie, tolerantie en vreedzaam samenleven. Het kerkgebouw is ontworpen door een groep architecten en kunstenaars van de neocatechumenale weg, zoals de 82-jarige Spaanse kunstenaar Kiko Arguello, die zich als kunstenaar in dienst van de kerk stelt met een nieuw soort esthetica voor religieuze gebouwen en waarbij het belang van de christelijke schoonheid centraal staat. Deze kathedraal heeft een gouden, achthoekige koepel die symbool staat voor de hemel. In de kerk zelf is er een serie iconen geschilderd die de belangrijkste momenten uit het leven van Jezus toont. Wat wel een groot verschil is met onze kerken, is dat er aan de buitenkant geen kruis of andere religieuze tekens prijken. Dat is verboden, ook door de koning, maar vooral om geen reacties uit te lokken vanuit de hoek van fundamentalisten. Ter aanvulling, eigenlijk is dit de tweede kerk, op een grond geschonken door koning Hamad bin Isa al-Khalifa in 2009 aan de katholieken. En dit was na een ontmoeting met paus Benedictus XVI in 2008 en de aankomst van een eerste ambassadeur in het Vaticaan. En ondertussen was er ook al een ontmoeting met paus Franciscus op 19 mei 2014. Zo ving de koning ook een 200 christelijke families op, komende uit de bezette Iraakse stad Mosul. Hij staat genereus tegenover de christenen. En tenslotte hadden de gelovigen aldaar de grote eer om paus Franciscus zelf te mogen verwelkomen in hun nieuwe kathedraal in november 2022. En we gaan luisteren naar een hymne tot Onze Lieve Vrouw van Arabië. Het is een live opname in een kerk. En ik stel voor onze weg verder te zetten met nog wat meer positieve berichten in verband met de relatie christenen-moslims. Het is een kort bericht eigenlijk uit 2015 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten ook aan deze Perzische Golf. Dit is een verzameling van 7 emiraten, waaronder Dubai en als belangrijkste Abu Dhabi. Maar we gaan eerst op bezoek in Dubai met de gelijknamige hoofdstad. En deze is vooral bekend om zijn records. Hier bevinden zich het enige 7-sterrenhotel, het hoogste gebouw en een van de grootste winkelcentra ter wereld. Maar Dubai heeft nog een ander verrassend record, de grootste katholieke parochie ter wereld. Deze telt volgens de parochiepriester 300 à 400.000 gelovigen, vrijwel allemaal Filipijnse en Indische gastarbeiders die in Dubai werken, meestal in de bouw. Maar anderzijds onder zware en zeer moeilijke arbeidsomstandigheden, lange dagen van soms 18 uur in grote hitte en tegen een bijzonder laag loon, en dit moet ook vermeld worden. De Heilige Mariakerk werd gebouwd op een stuk grond dat Sheikh Rashid bin Zayed al Maktoum reeds in 1966 aan de katholieke kerk schonk. En op het terrein kunnen gelovigen bidden en de Eucharistie vieren. Maar ook hier, aan de buitenkant, zijn geen christelijke tekens te bespeuren, ook geen kerktoren. En zo komen we aan een volgend bericht uit 2017, maar die actueel blijft en mooi om te vermelden, over het belangrijkste en grootste emiraat van de 7. Deze van Abu Dhabi, met dezelfde benaming als hoofdstad. En in die hoofdstad staat een moskee, die de naam gekregen heeft van Maria, moeder van Jezus. En het was Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi, die deze opdracht gaf om de moskee een nieuwe naam te geven, om de banden van, zoals zij zegt, van menselijkheid tussen volgelingen van verschillende religies te versterken. En zo vond ik meer uitleg uit een interview van Catholic Near East Welfare Association. Dit is een katholieke associatie, reeds opgericht in 1926 door Paus Pius XI, voor hulp aan de mensen in nood in de oude Oosterse kerken in het Midden-Oosten, Noord, Oost-Afrika, India en Oost-Europa. En in dit interview vertelde een medewerker, pater Franciscaan Elias Malon, het volgende. Onze Lieve Vrouw speelt een belangrijke rol in de islam. Zij is de maagdelijke moeder van Jezus, alhoewel ze geen verband houdt met de menswording zoals de christenen die zien. Zij is degene die Gods woord hoort en het gelooft. En in de Koran staat zij centraal in hoofdstuk 19. Toen leden van de vroege moslimgemeenschap van Abyssinie, het oude Ethiopië, vluchtten om aan de vervolging te ontkomen, moesten ze van de koning hun nieuwe geloof uitleggen. En toen die koning hoorde van hun toewijding aan Maria, accepteerde hij hen onmiddellijk als beschermde vluchtelingen. En pater Franciscaan Elias Malon vervolgt: twee vrouwen spelen een belangrijke rol in de islam. De eerste is Fatima al-Zahra, de dochter van de profeet Mohammed. En de tweede is Maria, de moeder van Jezus. De dochter van de profeet wordt alom vereerd en onder Sjiiten is het gebruikelijks om moskeeën te hebben die de naam van Fatima dragen. Dus deze moskee in Abu Dhabi is, zover ik weet, de eerste die vernoemd is naar de maagd Maria. Ook de toenmalige, tot juli 2022, bisschop van het apostolisch vicariaat van Zuid-Arabië, monseigneur Paul Hinder, een Zwitser, toen residerend niet ver van deze moskee, verklaarde toen ook verheugd te zijn over de nieuwe naam. Mariam Oum Eiza, Maria Jezus Moeder Moskee. En hij verklaarde toen. Omdat Jozef, haar echtgenoot, de beschermheer is van onze eigen naburige kathedraal, hebben we hier nu een soort van hoek van de heilige familie. Maria is op een prominente manier aanwezig in zowel de Bijbel als de Koran en vormt dan ook een belangrijke band tussen christenen en moslims. Zij is vol van genade, een teken van Gods speciale uitverkiezing van het vrouw zijn en zijn liefde voor de mensheid. En Monseigneur Hinder prees dan ook de wijze beslissing van Sheikh Mohammed bin Zayed als een teken van tolerantie tegenover iedereen die Maria, de moeder van Jezus, op een bijzondere manier vereert. En de bisschop is ervan overtuigd dat zo'n sterk teken, gegeven door zijn hoogheid de kroonprins, zal bijdragen aan vrede en wederzijds begrip, en niet alleen in ons land, maar in de hele regio. Tot zover dit interview. We gaan terug luisteren naar een lied. We gaan luisteren naar een lied gezongen door de Libanese zangeres Majida El Roumi. Zij werd geboren in 1956 uit een christelijk gezin en nam in 1974 deel aan een talentenjacht in Libanon. Ze won ook vele prijzen en werd al zo bekend. En we gaan luisteren naar haar lied Maria, sitaar van de hemel.
إلى الله البهيم إلى الأسرار التي كنتها وسأكونها يا ممتلئة نعمة. عليك السلام، عليك السلام. باسمك غلبت موتي، دونت في سفر الحياة، بدمائه افتداني، ذقت القيامة والرجاء. وصرت يا مريم أمي، وصرت يا مريم أمي، آه يا مريم أمي، صرت يا مريم أمي، وصار لي بمخلصي بيت في السماء. أمي يا ترنيمة الرب الإله، كل ما فيك يعيدني إلى ديار النور، إلى الله البهي، إلى الأسرار كنتها وسأكونها يا ممتلئة نعمة. عليك السلام، عليك السلام، عليك السلام.
En dat was de Libanese Maïda al-Roumi met het lied Maria Sitar van de Hemel. En beste luisteraars, we blijven in hetzelfde thema over de relatie christenen-moslims. En dit hoeft niet altijd negatief te zijn. Daarom een volgend gebeuren, en daarvoor gaan we naar Irak. In de regio Al-Madain in Irak komen christenen en moslims na jaren van conflict samen rond een gemeenschappelijk belang. Het redden van de kerk van Kokay, een van de eerste christelijke kerken. De kerk van Kokay, gesticht door Marmari, Sint Mari in het Syrisch, in de eerste eeuw, is een van de belangrijkste locaties van de kerk van het oosten. Het ligt een 50 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Bagdad. Deze oosterse heilige Marmari was een van de discipelen van Sint Thaddeus van Edessa. En Thaddeus was een van de 70 leerlingen van Jezus en bekend om zijn zendings- en evangelisatiewerk in Mesopotamië. En zijn reizen worden beschreven in de latere geschreven apocryfe brieven, genoemd Handelingen van Marmari. Dus deze Marmari uit de eerste eeuw, aanvang tweede eeuw, was leerling van Thaddeus van Edessa en stichter van de kerk van Kokay in Irak. En volgens deze kronieken of handelingen arriveerden Marmari en zijn volgelingen in deze regio van Al-Madain nadat ze de Tigris waren overgestoken. En de aankomst van deze nieuwkomers werd terstond door de lokale bewoners gemeld aan de plaatselijke gouverneur, koning Artaban IV. En hij eiste dat ze een tastbaar bewijs zouden leveren van hun missionaris roeping. En Marmari genas de dochter van de koning van lepra en verrichtte andere wonderen. En onder de indruk besloot deze koning aan deze nieuwkomers een stuk land te geven, zodat ze daar een kerk konden bouwen. En deze plaats werd Koke genoemd, wat hutten betekent, omdat veel boeren er in die tijd in hutten woonden. Er was daar al een kleine tempel, die dus door Marmari in een kerk werd verbouwd. En in de loop van de tijd werd de kerk vergroot, zoals tijdens Mar-Awa de Grote, in de 6e eeuw, primaat van de Oosterse kerk, waardoor deze kerk ook steeds belangrijker werd voor de kerk van het Oosten, ook bekend als de kerk van Perzië of Mesopotamië. En van hieruit vertrokken dan ook vele missionarissen op weg om het goede nieuws te verspreiden in het hart van het Perzische Rijk, maar ook in Centraal-Azië en zelfs tot in China. Eeuwenlang was dit de verblijfplaats van de hoofden van de Kerk van het Oosten, van de katholieke patriarchen. Zelfs toen een officiële residentie in 780 naar Bagdad werd verplaatst, bleef Koke de plaats waar de patriarchen werden gewijd. En vandaag de dag zijn er nog steeds minstens 24 van hun begraafgraven te vinden, waardoor het een belangrijk, spiritueel en culturele plek is. De afgelopen 20 jaar werd deze site echter gesloten voor het publiek vanwege de activiteiten van IS in de regio. Maar ondertussen is deze site terug open voor bezoekers. En zo komen we in juni 2018. Pater Mansour al-Maklissi, directeur van het Centrum voor Oosterse Studies van de Rooms-Katholieke Kerk in Bagdad, ontving op een dag een onverwachte uitnodiging. En met een groep christenen werden ze uitgenodigd voor een lunch met de lokale moslimgemeenschap van Koke. Hoewel ze midden in de Ramadan zaten en daarom niet konden eten, aarzelden de lokale moslims niet om toch gegrilde vis te serveren aan de christelijke bezoekers. En de twee gemeenschappen ontdekten al snel dat ze een gemeenschappelijk belang hadden in de kerk en de site van Koke. Voor christenen is het dus een essentiële plaats, legde de pater uit. Want niet alleen was deze kerk het spirituele hoofdkwartier van de Kerk van het Oosten, maar het was ook het startpunt voor de expansie van het christendom in Azië, India en China. En voor de moslims is het een belangrijke archeologische vindplaats voor de Mesopotamische cultuur in het algemeen en kan het veel bezoekers naar de regio trekken na een terugval van het toerisme in de afgelopen jaren. En zo zijn christenen en moslims besprekingen begonnen om een gezamenlijk restauratieplan voor de site uit te voeren. En zo verklaarde de prominente lokale sheikh, Saad Thabit al-Jubouri, dit is het bewijs dat het mogelijk is om te herbouwen wat terrorisme heeft vernietigd, zowel architecturaal als op het gebied van de relaties tussen de verschillende religies die in Irak aanwezig zijn. Voor pater Maïsar, pastoor van de nabijgelegen Galdese kerk van Sint-Jozef, is dit gezamenlijke restauratieplan een kans om moslims en christenen samen te brengen in een regio waar de twee gemeenschappen historisch gezien al honderden jaren vreedzaam naast elkaar hebben bestaan. Tot zover dit hoopvolle bericht. En we gaan luisteren naar een bijzonder lied. We weten hoe van de circa 1,4 miljoen christenen die in Irak woonden, er zoveel het land zijn ontvlucht en dat er slechts een 500.000 overblijven, waarvan velen ook overwegen om het land te verlaten. En niet alleen vanuit dit land, maar ook uit vele andere landen is er al decennia lang een massastroom vluchtelingen ontstaan naar onze gewesten, en met veelal schrijnende verhalen en toestanden, en het geraakt maar niet opgelost op een menselijke manier. Het lied Mercy of Merci wordt gezongen door het Franse duo Émile Sat en Jean-Carl Lucas, die zich noemen Madame Monsieur. Zij vertegenwoordigden Frankrijk op het Eurovisie Songfestival 2018 in Lissabon en eindigden er op de 13e plaats. En het lied werd gecomponeerd naar aanleiding van het meisje Mercy, dat geboren werd op de Middellandse Zee op een vluchtelingenboot met Nigeriaanse vluchtelingen. De moeder, Taiwo Youssef, beviel er op 21 maart 2017. Die mensen waren zo aardig voor mij, zei ze later, over de bemanning aan boord van het schip. En ik heb veel mensen zien sterven in de zee. Het was zo moeilijk voor mij. Ik dank God dat ik en Mercy nog leven. En dit raakte zeer sterk bij de zangers die terstond in de studio gingen om deze emotie in een lied te vertalen. En het nummer is een spel van woorden, waarin het Franse woord merci wordt gebruikt, bedankt, maar ook genade, zoals het Engelse woord en de voornaam, mercy. En met de hulp van advocaten, een NGO en de steun en aandacht van de zanggroep Madame Monsieur bekwamen moeder en dochter Mercy de officiële status van vluchteling. Zij wonen nu in een klein woongebouw in een dorp in het zuiden van Sicilië. En in het lied hoor je: ik ben deze morgen geboren in het midden van de zee en ik noem Mercy Mercy. Het was een lange weg en mama had me onder haar huid 8,5 maand. We verlieten ons huis. Er was oorlog.
Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui. Moi et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci.
Je suis tous ces enfants que la mer.
Wel, beste luisteraars, laten we nog één voorbeeld nemen hoe het anders kan in de relatie moslims-christenen. Zo ontvingen 6 prominenten de International Religious Freedom Award. Deze prijs werd uitgereikt als onderdeel van de internationale conferentie over vrijheid van godsdienst, georganiseerd door het Amerikaanse Corps Diplomatique en gehouden in Washington van 16 tot 18 juli 2019. En een van hen was een Nigeriaanse imam, Abu Bakar Abdullahi. In Nigeria is het samenleven van christenen en moslims een delicate aangelegenheid, vooral uiteraard door het islamitisch fundamentalisme, waarvan reeds vele jaren christenen en ook de autochtone bevolking het doelwit zijn geweest. En deze 83-jarige imam was opgevallen door zijn voorbeeldig gedrag tegenover een groep christenen. Op 23 juni 2018 redde hij 262 christenen die bedreigd werden door een groep extremisten. Toen hij geweervuur hoorde en zag dat de christenen in gevaar waren, opende hij terstond de deuren van zijn moskee voor hen. En hij zelf ging vervolgens naar buiten en ging de confrontatie aan met de strijdende partijen, ongewapend, weigerend hen binnen te laten, en hij bood zelfs aan zijn leven op te offeren voor dat van de christenen. Zonder zijn tussenkomst zouden de christenen zeer waarschijnlijk zijn gedood. De imam vertelde de BBC dat zijn actie was ingegeven door de dankbaarheid die hij voelde jegens de christelijke gemeenschap die 40 jaar eerder de bouw van een moskee had gesteund. Maar wat heel mooi is, is zijn uitleg, ooit in een interview, waarom hij deze daad verrichtte. En daarmee zou ik dan ook deze uitzending willen beëindigen. Hij zei toen het volgende: God, wees geprezen. Wij moeten daarover nadenken, dat God ons heeft geschapen. En sommigen blank, anderen zwart, sommigen lang en anderen dik. En God heeft een reden waarom hij verschillende soorten mensen heeft geschapen. En niemand heeft het recht vragen te stellen over het bestaan van de anderen. Had God het gewild, dan had hij ons allemaal gelijk geschapen. Wij moeten deze verscheidenheid dat God heeft geschapen omarmen en ons inzetten om in vrede te leven met iedereen, overal in de wereld. God heeft ons bewust gemixt. Ik weet het niet anders uit te leggen. God wilde een hemel creëren waarin we samen in vrede zouden leven. En met deze mooie woorden van deze imam sluit ik dan ook deze speciale uitzending af. U hoort nog even zijn stem. Beste vrienden, dank voor het luisteren. En tot in de volgende Rots in de Branding.
When my mind is like a battlefield, and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea, my enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Peace holds me when I'm broken, sweet peace that passes on.
the God who's never far. So I will not be afraid. God, you are.